Dames en heren, geachte commissieleden, wethouder, welkom. We gaan verder met agenda punt 6, beeldvorming inkoopbeleid. De inleiding is jullie allen bekend, denk ik. Het is de voorbereiding op advies aan raad. Wie kan ik als eerste het woord geven? Jullie kunnen zich aanmelden in de chat.
Is er?
Ik zie mevrouw Redmeijer. Hart Hilversum. Gaat gaan, mevrouw Redmeijer.
Goedenavond, voorzitter. Goedenavond, collega's. Hart Hilversum heeft een drietal beeldvormende vragen. Ik begrijp dat we dat op onderwerp doen, dus ik ga eerst mijn korte vraag stellen. Op pagina 2 van het nieuwe beleid staat bij punt 11... dat het een bevoegdheid is van het college om extra milieueffecten op te geven. En mijn vraag heel concreet is, is dit alleen een bevoegdheid van het college of mag de raad er ook nog iets van vinden?
Mevrouw de Schepers, u mag gelijk antwoorden. Het woord is aan u.
Voorzitter, ik zou de laatste zijn om te zeggen dat de raad ergens iets niet van mag vinden, maar het is een bevoegdheid van het college.
Dank u wel voor de korte beantwoording, wethouder Schepers. Mevrouw Redmeijer, heeft u nog iets kort toe te voegen hier aan uw vraag, aan deze vraag?
Nee, ik heb nog twee andere vragen.
Twee andere vragen heeft u nog. Dan zou ik zeggen, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. In de stukken staat dat de tekst die eerst in het addendum stond, dat die is overgenomen in het nieuwe stuk. Dat is natuurlijk prettig. Maar dat staat in de wijziging van die tekst, staat ineens de MRA benoemd. En Hart Verhilsen wil graag weten waarom de MRA daarbij is benoemd. Want die stond niet in het addendum.
Als het kort is, mag ik dan ook uw vervolgvraag? U had nog een derde vraag, mevrouw Redmeijer.
Die derde vraag is echt technisch langer, voorzitter.
Wilt u dat dan bewaren voor de volgende ronde, dat ook de rest van de collega's aan het woord gaan? Dank u wel. Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter. De reden dat de MRA hier genoemd wordt en eerst niet in het addendum is heel simpel. In 2018 is er onder andere door de gemeente die deel uitmaken van de MRA, de 32 gemeenten die deel uitmaken van de MRA, een convenant over circulair inkopen getekend, waarbij we allemaal zeggen dat we bepaalde uitgangspunten hanteren en een bepaald ambitieniveau hanteren om tot uiteindelijk 100% circulaire inkoop te komen. En toen het oude beleid, waar dit niet in het addendum stond, werd aangenomen, was dat convenant nog niet getekend. Die uitgangspunten waren nog niet getekend en nu wel. Dus vandaar dat de MRA erbij is gekomen. En het is ook niet zo, hè, het is in die zin ook gewoon een gezamenlijke ambitie van 32 gemeenten om een leidraad te hanteren van goh, wat zien we nou als circulair inkopen en welke ambitie streven we naar? Niets meer en niets minder.
Oké, is het tot zover duidelijk, mevrouw Redmeijer? Of had u nog een kort aanvulling? Oké, dan gaan we door naar mevrouw Van Drogen, want de PVD had ook een technische vraag gesteld. Misschien dat u daar ook nog op wil inhaken, dan krijgt u daar ook de ruimte van mij voor. Mevrouw Van Drogen, het woord is aan u.
Ja, hartelijk dank voorzitter. Inderdaad, technische vragen hebben we ook gesteld en die zijn ook behoorlijk netjes beantwoord. Er zijn, ik zal in ieder geval vier onderwerpen waar we vragen over hebben. En ik zal gewoon eerst even het eerste. Ja, het klinkt meteen alsof er een enorm verhaal komt, sorry. Wij wilden nog heel even over het ontbreken of het slechts houden van een kleine evaluatie naar 4 jaar beleid even vragen. Kunt u nog heel even uw eigen woorden toelichten waarom er niet een evaluatie in de stukken zit. En ik meteen een vervolgvraag die hierbij hoort, is misschien handig. Op welke manier heeft u op dit moment inzicht in hoeverre wij voor ons inkoopbeleid aan de huidige doelstellingen voldoen die erin staan?
Ja.
De eerste vraag is de evaluatie. We hebben wel kort in het stuk opgenomen dat we kort hebben geëvalueerd. Want we hebben wel degelijk geëvalueerd. En ik heb mijzelf ook de vraag gesteld, moeten we eerst met een buitengewoon lijvige evaluatie naar de raad komen, wat in principe het aandaging is bij nieuw beleid. Maar ik heb hier samen met de collega's in de regio en de ambtenaren wel de afweging gemaakt van hoe zinnig is dat? Want het inkoopbeleid, de wijzigingen die in het inkoopbeleid staan zijn behoorlijk technisch van aard, vooral gebaseerd op wetswijzigingen in landelijke wetswijzigingen. En het inkoopbeleid zelf, dat marcheert eigenlijk heel erg goed, is ook al heel erg ambitieus. Hè. Er staat veel in over circulair inkopen, over duurzaam inkopen. We zijn in Hilversum al fair trade gemeente, dus we geven in Hilversum al op een hoop punten, laat ik zeggen, ambitieuzere invulling dan het regionale beleid. En toen heb ik zelf met het college uiteraard de afweging gemaakt van nou, dan nemen we gewoon kort de evaluatie die we hebben gedaan op in het stuk. En sturen we het in deze vorm uw kant op. Dat leek ons gewoon, met name vanwege het technische karakter van de wijzigingen, leek ons dat een gepaste route. Maar we hebben daar zeker ook in het kader van uiteraard de adviezen van de werkgroepvergadering expliciet bij stilgestaan. Uw vervolgvraag, hoe monitoren we dat? Nou, dat monitoren we zeer zeker. We houden al onze inkoopcontracten, onze lopende inkoopcontracten, groot en klein, die houden we bij. Daar kijken we of voldoet het aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En daarnaast hebben we natuurlijk, dus dat polsen we en daar groeien we ook in. We zijn er echt slagen in aan het maken. Daarnaast is het zo dat we natuurlijk in het coalitieakkoord de doelstelling hebben om in 2022 100% circulair aan te besteden. Niet in te kopen, maar aan te besteden. Dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Daar zijn we nog niet. Maar ik heb nog steeds de hoop dat we dat wel kunnen gaan halen. Als we kijken hoe we nu aanbesteden, dan is dat eigenlijk bijna altijd circulair. En gaat dat dus echt de goede kant op. En op een gegeven moment, als je maar 100% circulair aanbesteedt, als je dan nou, een paar rondjes verder bent, dan zit je op een gegeven moment ook een 100% circulair inkoop. Of in ieder geval bijna.
Bedankt voor de uitgebreide beantwoording. De vervolgvraag heeft ook te maken met deze vraag. Toch, mevrouw Van der Hoog, gaat uw gang. En daarna is het woord aan mevrouw Groes, want die had ook nog een vraag hierover. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, met name over de resultaten, hè, en of we aan die doelen voldoen. U geeft aan dat u dat monitort en dat u daar de inzicht over heeft. Is dat normaal een onderdeel hoort te zijn wanneer je gaat kijken van is het beleid niet alleen goed, maar ook doeltreffend en slagen we er dan in? Dus kunt u dat dan voor de raad inzichtelijk maken een keer?
Nou, ik dacht al dat u die vraag zou gaan stellen. En ik wil met alle plezier u aangeven waar we staan op het gebied van aanbesteding en inkoop. En ik zal mijn buitengewone best doen om u dat te laten weten voordat dit stuk in de raad behandeld wordt. Ik kan me voorstellen dat het interessant is voor u om te weten. Dus dit kunt u noteren als toezicht.
Oké, staat genoteerd. Dank u wel, wethouder. Dan neem ik aan dat we even naar mevrouw Groes kunnen. Mevrouw Groes, u hebt nog een korte vervolgvraag hierover. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat even over het punt van die evaluatie. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven dat gezamenlijk inkopen in veel gevallen efficiënter en goedkoper is, maar soms ook juist complexer. Is het dan ook niet verstandig om juist in het geval van gezamenlijk inkopen iets over een evaluatie daarover wel te noemen? Over hoe we dat doen als het over een gezamenlijk traject gaat?
Nou ja, kijk, het is belangrijk om te onderscheiden dat het hier niet gaat om gezamenlijk inkopen, maar om gezamenlijk inkoopbeleid. En we hebben hier een uniform beleid voor de hele regio, hè, met als belangrijkste reden dat je voor alle spelers in de regio een gelijk speelveld hebt. En dat niet de ene gemeente veel strenger is dan de andere gemeente om, ja, laten we zeggen, selectief shoppen te voorkomen. Dus het gaat hier niet om een evaluatie van gezamenlijk inkopen, maar echt om het beleid zelf. En dat beleid is overkoepelend en daar kunnen gemeenten zelf nadere invulling aan geven.
Dank u wel voor de beantwoording, wethouder Schepers. Meneer Lanning heeft ook een vraag, maar ik wil graag verder met Hilversums Belang. Hou uw vraag vast en dan komt u zeker aan het woord. Mevrouw Bijl, Hilversums Belang.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen met dank aan mevrouw Van Drogen voor de fijne technische vragen, want dat betekent dat mijn vragen nu heel kort zullen zijn. Dus de vragen waren heel fijn, de beantwoording, dank u wel, wethouder en co. ook. Rest me eigenlijk op dit moment de vraag van, misschien heb ik het niet goed gelezen, maar het vorige inkoopbeleid, dat liep van 2017 tot 2021. En nu zien we een voorstel voor alleen 2022. Ligt dat aan mij of heeft dat een reden? Ik hoor het graag.
Wethouder Schepers.
Voorzitter, bij mijn weten heeft dat geen reden en kunnen we gewoon voor een vergelijkbare periode van 4 jaar het beleid vaststellen. Dat lijkt me buitengewoon nuttig. Dat is een scherpe vraag, maar dat heeft geen enkele specifieke reden. Nee hoor. Anders dan ben ik u over een jaar weer een evaluatie verschuldigd en dan houden we elkaar wel heel erg bezig. Dus nee hoor, het is gewoon voor 4 jaar.
Is de vraag voldoende beantwoord, mevrouw Bel?
Op deze manier wel, dank u wel.
Dan gaan we door naar mevrouw Groes. Het woord is aan u.
Ik had exact dezelfde vraag als mevrouw Bel.
Oké, dan is uw vraag ook beantwoord. Dan kunnen we verder naar de heer Nanninga. Hij had nog een vraag, in ieder geval over monitoring.
Ja, in ieder geval. In ieder geval over monitoring. Maar misschien eerst even een andere vraag. Hoe wordt uiteindelijk ervoor gezorgd dat het inkoopbeleid ook daadwerkelijk in de gemeente wordt overgenomen en uiteindelijk wordt uitgevoerd? Hè? Ik zag iets staan over presentaties en iets op intranet. Maar hoe gaat dat nu? In hoeverre wordt het ook daadwerkelijk geïmplementeerd en nemen mensen dit over? En nou, de vraag over monitoring zal ik dan ook maar meteen vragen. In hoeverre wordt ook gemonitord? In hoeverre wordt geleverd wat er wordt uitgevraagd? Want ik hoorde u zeggen dat er wordt vooral gemonitord op wat voor manier er wordt aanbesteed. Maar wordt er dan ook gemonitord op wat er daadwerkelijk geleverd wordt?
Om de eerste vraag te beantwoorden. We hebben een inkoopafdeling met voortreffelijke juristen en die weten alles van inkopen en die bewaken dat we ook daadwerkelijk dat de inkopen ook plaatsvinden conform het inkoopbeleid. Hè. Het inkoopbeleid maakt onderdeel van normenkader zoals u weet, dus op het moment dat we daar niet aan voldoen, dan hebben we meteen een rechtmatigheidsissue te pakken. Dus het is belangrijk dat we daar zelf intern goed op sturen en daar is de inkoopafdeling speelt daar een cruciale rol bij. En de inkoopafdeling is de inkoopspecialisten. Die bewaken natuurlijk ook dat er geleverd wordt. Maar dat gebeurt natuurlijk ook vanuit de vakafdelingen zelf die bestellen. Hè. Om een voorbeeld te noemen, als de afdeling openbare ruimte geraniums bestelt en er worden heesters geleverd, dan heb je een issue. Dus de vakafdelingen zelf zijn natuurlijk primair verantwoordelijk voor het leveren van de goederen die ook besteld zijn, of de diensten die besteld zijn. Maar met name de juiste vorm van het hanteren van het inkoopbeleid, dat gebeurt echt door de inkoopspecialist.
U geluid haperde net een beetje. Was de beantwoording voor iedereen duidelijk? Vooral voor de heer Nanninga?
Nou, vooral over die monitoring, of daadwerkelijk ook de eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid, circulariteit, of die ook gemonitord worden in de uitvoering. Hè? Dus of er een grisant of een heester wordt geleverd, dat is nog tot daar aan toe. Maar de vraag is dan bijvoorbeeld ook, is het biologisch bijvoorbeeld geteeld, hè? Zo'n heester? En wordt dat ook gecontroleerd?
Dankjewel. Ja. Nog een kort woord aan de wethouder.
Ja, dat wordt ook gecontroleerd. Hè? Dat gebeurt natuurlijk sowieso ook door de afdelingen die bestellen zelf. Want we doen het niet alleen omdat we het vinkje willen zetten, maar ook omdat we vinden dat het een biologische heester moet zijn. Maar daarnaast is het zo, dat was een van de technische vragen die de Partij van de Arbeid had gesteld. Het ging bijvoorbeeld over het social return. Hoe meten we dat nou? Dat is best wel een ingewikkelde klus om dat te meten. Maar dat houden we ook bij. Dat doen we onder andere ook met specialisten vanuit de regio. Dus we proberen op al die aspecten, proberen we wel dat zo goed mogelijk bij te houden.
Dankjewel, wethouder Schepers. Dan ga ik door naar het CDA, de heer Streutker, vervolgens mevrouw Redmeij. Gaat u gang, meneer Streutker.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb natuurlijk even lopen spitten in het stuk om de vergelijkingen te maken. Dus dank ook voor de wijzigingen in inkoopbeleid om die te zien. Het deel wat gaat over de circulaire inkomen, daar zijn nog voldoende vragen over gesteld. Dus ik heb daar wel nog een vraag over. Kan ik die eerst stellen, meneer voorzitter? Want ik heb nog eigenlijk een aanvullende vraag erover. Ik zie namelijk dat heel snel oploopt van 10% naar 100%. Nou is mijn vraag nu van, is dat een realistische veronderstelling of niet? Ondanks het feit dat ik even, maar dat is al oordeel, ik het wel van harte mee eens ben dat we snel voortgang erin moeten maken.
Het woord is aan de wethouder.
Het is ambitieus, maar ik denk ook absoluut dat het realistisch is. Kijk, als we kijken naar de realiteit, en dan zou ik bijna als liberaal willen zeggen, daar doet de markt natuurlijk ook een groot deel van het werk. Steeds meer grote aanbieders die werken bijna alleen nog maar circulair. Als je kijkt naar de de leverancier van ons kantoormeubilair, Arendt. Arendt heeft inmiddels een enorm circulair programma. En dat betekent circulariteit bijvoorbeeld ook dat ze niet zeggen, nou, na 10 jaar krijg je een nieuwe bureaustoel, maar na 10 jaar lappen we die bureaustoel op dat hij weer 10 jaar mee kan. En steeds meer aanbieders die hebben dat omarmd. De markt doet daar denk ik echt goed werk. We houden dat bij. En wat ik al zei, we hebben zelf de doelstelling om eind volgend jaar al 100% circulair aan te besteden. Dus ik verwacht dat we die ambitieuze doelstelling, we moeten er hard aan werken, maar ik denk wel dat die haalbaar is. Ja. Ja.
Oké, maar dan is mijn veronderstelling dat u eigenlijk... Dan is mijn veronderstelling nu dat u percentages die genoemd worden voor 2022 misschien dan te laag zijn. Want als u zegt van, dat is eigenlijk al iets wat al dichterbij is dan we denken, ja, dan zouden we misschien juist moeten zeggen van, dan moeten we nu ook al de lat hoger leggen.
Wethouder Schepers?
Nou, ik denk dat de lat voor volgend jaar met 100% circulair aanbesteden al behoorlijk hoog ligt. Maar wat ik aangaf, hè, dat is de ambitie die in het coalitieakkoord is verwoord. Maar wat ik aangaf, daar zijn we hard naar op weg. Dus ik heb nog steeds de goede verwachting dat we dat gaan halen. En dat is een hele belangrijke stap richting dat 100% circulair inkopen die we in 2030 willen gaan bereiken.
Ja, ik verstond u niet goed. Zei u nou volgend jaar...
Kort af een vraag.
Ja, zei u nou volgend jaar 100%? Volgens mij staat er nog 10%.
Nee, 100%. Ik heb het niet over circulair inkopen, maar over circulair aanbesteden.
Oké.
Ja. En dat is natuurlijk een wezenlijk verschil, maar wel een belangrijke stap in die richting.
Bedankt voor de verduidelijking, wethouder Schepers. Dan gaan we door naar mevrouw Redmeijer. Zij had ook nog vragen. Mevrouw Redmeijer, het woord is aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat nog even over het feit dat in de wijzigingen staat dat marktconsultatie wordt toegevoegd aan het kopje marktverkenning en daardoor geen eigen kopje meer zou hebben, volgens uw stukken. Dat verwacht mij een beetje, want marktconsultatie, zeker bij een aanbesteding, is toch echt iets heel anders dan een marktverkenning. Kunt u dat even voor me duiden?
Wethouder Schepers.
Ja, dat kan ik zeker. Kijk, marktverkenning is een, laat ik dat zeggen, wat meer een paraplu-begrip. En daar vallen een heleboel verschillende soorten van de markt overzien, vallen daaronder. En dat kan een beetje een light variant zijn, dat je een aantal studies doorleest, tot zeg maar de hardcore marktconsultatie, waarbij je diverse partijen benadert om op een bepaalde inkoopvraag een analyse te doen. Dus we hebben, we vonden het kopje, vonden we juist, marktconsultatie vonden we wat te nauw om alleen op te nemen, omdat we ook af en toe lichtere varianten toepassen. Maar wat ik hier feitelijk mee wil zeggen, is dus dat het kopje marktverkenning betekent dat we de wat meer lichte variant kunnen doen, maar dat we wel degelijk, als we dat opportun achten, de zware marktconsultatie kunnen inzetten. Dus we gaan het gewoon allemaal doen en we blijven het allemaal doen.
Heeft u nog een korte aanvullende vraag, mevrouw Redmeijer? Gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Kijk, aan een marktconsultatie, daar hangt wet en regelgeving aan vast. Bijvoorbeeld gelijkheidsbeginsel. En nog een aantal andere regels die bij aanbesteding zijn vastgelegd. Bij marktverkenning is dat natuurlijk anders. Dus ik vraag me nog steeds af. Ik begrijp wel dat u zegt het is een paraplu begrip, hè? Maar marktverkenning is wat vrijblijvender dan een marktconsultatie. Zeker. Dus ik zou dan verwachten dat u dat misschien juist andersom doet.
Dan komen we een beetje in discussie welk kopje gebruiken. Wat ik aan wil geven is, kijk, een marktverkenning kan bijvoorbeeld ook een afstemmingsronde zijn met andere gemeenten om ervaringen op te doen. En dat is heel belangrijk, want daar kunnen we veel van leren. Maar u geeft zelf al aan, hè, voor marktconsultatie zijn in sommige gevallen wettelijke regels. Daar hebben wij als overheid natuurlijk gewoon aan te voldoen. En daar worden we ook door onze inkoopjuristen uiteraard in begeleid, omdat we anders tegen rechtmatigheidsrisico's of misschien zelfs wel juridische risico's aanlopen. Dus dat zullen we uiteraard gewoon doen waar dat moet en waar we dat nodig vinden. We willen hier alleen het onderscheid maken dat er ook andere varianten zijn. En dat willen we wat meer naar voren laten komen.
Mevrouw Redmeijer, nog een korte aanvullende vraag? Dank u wel voor de duidelijke beantwoording, wethouder Schepers. Dan gaan we door naar de heer Streutker. Die had nog een vraag en vervolgens mevrouw Van Drogen.
Ja, er is nog één onderwerp wat ik graag aan de wethouder wil voorleggen. Dat is namelijk het koop-lokaal principe. Dat is nou iets wat niet genoemd wordt. En ik vroeg me even af, meneer Schepers, is dat iets wat met een reden niet genoemd wordt, of is dat iets wat we nog graag zouden willen noemen?
Wethouder.
Nou kijk, het hele idee van het regionaal inkoopbeleid is natuurlijk dat we een regionaal speelveld hebben, waarbij we de regionale aanbieders zoveel mogelijk gelijk proberen te behandelen. Op een heleboel vlakken zijn we natuurlijk ook gebonden aan overstijgende regelgeving. Hè. Als het boven Europese grenzen komt, dan kun je niet zomaar lokaal gaan inkopen. Ik denk dat het beleid zoals het er nu voor ligt, hè, dat staat ook expliciet genoemd, heel veel kansen biedt voor het lokale MKB. Maar om in je beleid vast te leggen dat je puur specifiek uitsluitend lokaal gaat kopen, dan loop je natuurlijk ook het risico dat je met marktinterventies bezig bent die andere partijen weer uitsluiten. Dat gezegd hebbende, biedt het beleid zoals het er nu ligt wel degelijk kansen, als het past binnen de aanbestedingsregels, om lokaal te kopen. Ik kan u verzekeren dat we dat ook zoveel mogelijk doen.
Ja, ik begrijp wat u zegt. Maar ik lees het niet, dus dat is wel zeg maar even een opmerking.
Nou, de Schepers.
Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Wij kunnen niet om wettelijke aanbestedingseisen heen. En als je het zo expliciet gaat opschrijven dat je alleen maar lokaal koopt, of dat je onder een bepaald bedrag alleen maar lokaal koopt, dan denk ik dat je juridisch al gauw in een ingewikkelde situatie terechtkomt, omdat je dan marktverstorend bezig bent. Maar ik kan u verzekeren dat wij natuurlijk, als het kan en als het past, altijd eerst de lokale partijen zullen benaderen.
Dankjewel.
Een kleine aanvulling bij meervoudige onderhandse aanbestedingen. Daar kunnen we dat, daar kun je gewoon lokaal uitnodigen. Alleen als je dat in het beleid vastlegt, dat je dat altijd doet, loop je het risico dat je in sommige gevallen in je eigen vingers snijdt, omdat er misschien partijen zijn in Goes of in Vlissingen of in Zuidoost-Groningen die heel goed dat ene puntje kunnen oppakken, terwijl je dat in de regio of lokaal in Hilversum niet hebt. Dus vandaar dat je jezelf, dat je je ook in de vingers kan snijden als je het echt heel hard in het beleid vervat. Maar ik kan u verzekeren, voorzitter, dat we waar het mogelijk is en waar het kan, zoveel mogelijk lokaal inkopen. Zeker in deze tijd dat onze lokale ondernemers het buitengewoon zwaar hebben.
Wethouder, dankjewel, wethouder. Ik kijk voorzichtig de heer Streutker aan. Oké, dankjewel. Laten we ook met z'n allen even de tijd in de gaten houden. Op zich gaat het nu redelijk goed. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Drogen. Het woord is aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou nog even twijfelen, is dit een vervolgvraag op de heer Streutsel of toch net even anders? Ik denk, ik wacht nog eventjes. Hij is wel vergelijkbaar met de vraag over lokaal inkopen. En dat is namelijk van, goh, is overwogen om ook nog iets in het inkoopbeleid te beschrijven over right to challenge?
Wethouder?
Nou, eigenlijk niet. Omdat Right to Challenge niet zozeer over inkopen gaat, maar meer gaat over gemeentelijke taken die door een groep bewoners of door een buurtvereniging uitgevoerd gaan worden. Dat een groep bewoners zegt van, nou ja, wij zouden graag voor een zeker bedrag het groen in een bepaalde straat willen gaan onderhouden. Dus dat zit veel meer aan de beleidsmatige kant in het buurt- en wijkgericht werken, waar we dat absoluut opgenomen hebben. Maar dat is geen onderdeel van het inkoopbeleid. Kijk, als wij zeggen dat als wij een Right to Challenge initiatief de kans willen geven, dan in principe als daar gewoon middelen voor overgeheveld worden, dan is de vrijheid voor dat initiatief om te zeggen van, wij gaan het zelf doen of wij huren een lokale tuinman. Dus we willen ik denk dat je dat juist uit elkaar moet trekken, want anders is straks het Right to Challenge initiatief gebonden aan het gemeentelijk inkoopbeleid. En dan sla je het misschien weer een beetje stuk.
Heeft u nog een afvallende vraag?
Ja, nou ja, dat waren inderdaad juist een beetje onze zorgen. Hè, van al die eisen die we voor normale aannemers of opdrachtnemers stellen. Die heel goed zijn en ambitieus zijn. Is dat niet lastig? En ik zat te denken aan bijvoorbeeld beheer van een wijkcentrum. Is dat niet een opdracht die we verlenen? Of is dat inderdaad een subsidie? Nou ja, dat, ik vroeg me een beetje aan hoe daar tegenaan gekeken wordt.
Vaak zijn het subsidierelaties en is het dus geen inkoop. Maar dat zijn echt, dat is meer in de subsidiesfeer.
Dank u wel. Ik denk dat de vraag voldoende beantwoord is, mevrouw Van Drogen. Dank u wel. Dan meneer Naniga, ChristenUnie, het woord is aan u.
Ik heb eigenlijk nog twee vragen. De ene, een eerste gaat ook over de lokale ondernemers. Goed om die inderdaad kans te geven en die te ondersteunen. Ik vroeg me even af, er staat natuurlijk nogal wat in dit document. En dat kan nogal eens een flink eisenpakket zijn. Heeft u de indruk of lokale ondernemers er allemaal aan kunnen voldoen? En bestaat ook een mogelijkheid voor bijvoorbeeld een vereenvoudigde aanbesteding waarin we die lokale ondernemers de ruimte kunnen geven?
Twee vragen aan de wethouder. Wethouder Schepers.
Nou ja, kijk, het is heel simpel, voorzitter. Hoe meer eisen gesteld worden in beleid, hoe ingewikkelder het wordt voor een onderneming. En of het nou een lokale onderneming is of niet, maar met name voor de kleinere ondernemers wordt het soms wel eens ingewikkeld, ja. Dat is gewoon het geval met streng en ambitieus beleid. Dat gezegd hebbende, we hebben wat ik net noemde, ook de mogelijkheid tot meervoudig onderhands aanbesteden. Dat kan niet altijd, dat is afhankelijk van grensbedragen. Maar wij proberen zoveel mogelijk bij meervoudig onderhands aanbesteden, waar het mogelijk is, en we kennen natuurlijk inmiddels een heleboel partijen, proberen we natuurlijk voor de Hilversumse clubs te gaan. En uiteraard hebben we daar relaties mee. En die weten donders goed wat onze wensen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit. Ik kan u één prachtig voorbeeld geven, dat is dan geen lokale ondernemer, want die kon het niet. Maar we zijn een gakkelder aan het slopen, zoals u weet. Meer dan 90% van het gruis, dat van het betongranulaat dat daar vandaan komt, wordt gebruikt voor wegen en al het staal wordt gerecycled. Dus meer dan 90% van al het spul dat we daar afvoeren, wordt gerecycled en is dus heel erg circulair. Dus ook bij dat soort projecten, en de vrachtwagens met puin die worden afgevoerd, die worden weer gebruikt om andere materialen zoals zand te brengen. Dus ook bij dat soort opdrachten proberen we zoveel mogelijk te kijken of we het super circulair en duurzaam kunnen doen.
Ik heb nog een heel korte aanvullende vraag, meneer Anicha.
Geen aanvullende, nee.
Okay. Dank u wel. Okay. Wethouder, ook bedankt voor de beantwoording. Ik zie dat mevrouw Van Drogen nog een korte vraag heeft. Het woord is aan u.
Ja, dank u wel. Nog één laatste korte vraag. Wat wij ons eerder afvroegen in de fractie is van, goh, moet er niet ook iets in staan over wetnormering topinkomens? En waarschijnlijk gaat er meteen een vervolgvraag op komen. Ik laat hem eerst even aan de wethouder om uit te leggen.
Kort antwoord is nee. Want personeelsbeleid is geen inkoopbeleid. Wij kopen onze mensen niet in, maar daar hebben we gewoon, daar hebben we gewoon HR-beleid voor. En dat gaat allemaal via de personeelsprocedures. Daarnaast is het zo dat de wetgeving voor de wetnormering topinkomens is gewoon crystal clear. Daar moeten we aan voldoen. En daar moeten we bovendien in de jaarrekening en de begroting netjes over aan u over rapporteren. Maar dat staat echt los, dat is echt personeel en geen inkoop.
Voldoende beantwoord, mevrouw Van Drogen.
Ik denk het wel, want wij vervolgens zo inderdaad over rapporteren gaan en niet eisen stellen, omdat we al het een en ander aan vooronderzoek hadden gedaan. Maar volgens mij zou ik antwoord op gegeven. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie dat meneer Naniga nog een laatste korte vraag heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de bouwblokkenmethode van Social Return, ik vond dat best ingewikkeld om te lezen, moet ik eerlijk zeggen. Dus daarom heb ik daar toch nog even een vraag over. Eigenlijk, wat ik begrijp is dat het allemaal in kleine stukjes, zeg maar, wordt bij elkaar wordt geraapt. En daar wordt mogelijk een functie van gecreëerd. Ik vroeg me eigenlijk af, levert dit voor een bedrijf nou echt extra mogelijkheid om iemand gewoon in dienst te nemen? En misschien wel voor langere tijd iemand in dienst te nemen? Of is het echt een beetje broddelwerk van kleine activiteitjes?
Nou, de Schrepers.
Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt denk ik in hele hoge mate af van de omvang van de opdracht. Maar zeker bij iets grotere aanbestedingsprocedures kan het wel degelijk leiden tot echte functies. Kijk, ook hier geldt dat we dit niet doen als tick the box voor social return. Nee, dat doen we omdat we het belangrijk vinden en dat het ook echt kan gebeuren. bij social media staat trouwens bij heel veel ondernemers heel hoog in het vaandel. Dus die proberen ook echt daar werk van te maken. En daar kijken we dus ook naar. Dat er echt daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan functies. Dus ik kan niet zeggen dat het altijd lukt. Maar het gebeurt wel degelijk, ja. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Dat is precies het effect dat we mee beogen.
Meneer Nannega, heeft u nog iets korts toe te voegen?
Nee, dank u wel.
Oké, ik neem aan dat er geen beeldvormende vragen meer zijn.